Goedemorgen gemeente. Ik hoop niet dat u voor broeder A van de Berg bent gekomen. Dan heeft u pech. Ik hoop dat u gekomen bent voor het woord van God. Want ik ben in zijn plaats. Want hij was verhinderd, heb ik begrepen. En ik ben P van de Berg in plaats van A van de Berg. We leven inmiddels weer in de lijdenstijd. Het is officieel vandaag de tweede lijdenszondag. En daarom wil ik met u lezen uit Johannes 12. Dat speelt zich namelijk af kort voor het lijden en sterven van Jezus Christus. Johannes 12. Johannes 12, en dan beginnen we te lezen bij vers 20. En dan gaan we door tot vers 33. Nu waren enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden, het paasfeest. Die gingen dan naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het samen op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar zeg ik u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik juist in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. En anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. En Jezus antwoordde en zei: niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik allen naar mij toe trekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. De menigte antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. Hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? Tot zover. En dan wil ik nog enkele versen, hoeft u niet op te zoeken, uit Jesaja lezen. Bij dit gedeelte. Ik lees de drie laatste versen uit hoofdstuk 52. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. En zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan iemand anders. En zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen. Maar zo zal hij veel heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. En dan nog één vers uit Johannes, Jesaja 53. Maar het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Tot zover de schriftlezingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De meeste mensen hebben denk ik wel eens van Jezus gehoord. Of ze zouden wel eens wat meer over hem willen weten. En zo is het ook met die Grieken waarover we gelezen hebben. En waarover we straks nog nader zullen spreken. Maar wie zit er nou te wachten op een Jezus die moet gaan sterven? En dan ook nog voor uw en voor mijn zonde. En wie zit er te wachten om zijn eigen leven te haten? Dat is de vraag vanmorgen, naar aanleiding van dit gedeelte. Het evangelie is natuurlijk een blijde boodschap. Dat betekent dat woord ook. We moeten nooit vergeten dat het ook een radicale boodschap is. Een radicale boodschap. Het zet eigenlijk een punt van het zwaard op ons hart. En laten we eerlijk zijn. Ik denk dat van nature niemand erop zit te wachten. Het is voor een mens gewoon niet aantrekkelijk, dat evangelie. En mensen die denken dat het evangelie zo aantrekkelijk is, dat klopt niet. Ga maar eens kijken als je in evangelisatiewerk bezig bent of met je collega's over het evangelie spreekt. Het is een wonder als mensen ervoor vallen. De meeste mensen zitten er gewoon niet op te wachten. En dat komt omdat het ons veroordeelt. Het veroordeelt ons ten diepste. Toen Johannes de Doper in de gevangenis zat, toen begreep hij het ook allemaal niet meer. En toen stuurt hij twee van zijn discipelen naar Jezus en dan zegt hij, vraag eens aan Jezus, bent u het nou die komen zou of verwachten wij een ander? En dan zegt Jezus, zeg maar tegen Johannes, aan armen wordt het evangelie verkondigd, en dan komt het, maar zalig, gezegend kun je ook lezen, die aan mij niet geërgerd zal worden. En dat is ook iets wat erbij hoort. Zalig als je aan mij niet geërgerd zal worden. En daar kunnen we ook over lezen. We hebben het in Johannes 6 al kunnen lezen in dit evangelie. Als Jezus zo met een hele grote groep discipelen wandelt en aan het preken is, wie die is, dan staat er op een gegeven moment dat velen ermee stoppen. En ze volgen hem niet meer, staat er dan zo aangrijpend. Want, staat er, ze zeiden tegen elkaar, zijn woord is hard. Wie kan het horen? Dat is ook een kant van het evangelie. Dat horen we misschien minder vaak, maar het is ook een kant. En we weten allemaal dat het Judas op een gegeven moment ook te gortig werd. Hij wilde best een discipel van Jezus zijn. En met Jezus wandelen. En alle wonderen zien. Maar toen hij in de gaten kreeg dat het op sterven zou uitdraaien, toen stopte hij er ook mee. En toen ging hij zijn meester zelfs verraden. Want op zo'n Jezus zat ook hij niet te wachten. Over dit evangelie wil ik heel graag vanmorgen met u spreken. Naar aanleiding van het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Ik zal nog even de situatie schetsen van het verhaal dat we met elkaar hebben gelezen. Het is weer bijna paasfeest voor ons. Dat was ook zo in dit verhaal voor het Joodse volk. Het Pascha stond weer voor de deur. Je kunt het ook lezen aan het einde van het vorige hoofdstuk. Daar staat, en het Pascha van de Joden was nabij en velen uit het land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Dus uit het hele land trokken de mensen naar Jeruzalem. En Jezus die is ook op weg naar Jeruzalem. Hij gaat ook Pascha vieren. Maar voor hem wordt het wel een ander paasfeest dan voor de meeste mensen. Dat weten wij al. Maar de meeste mensen weten daar nog niets van. In de verse voor het gedeelte dat wij hebben gelezen, kunnen we lezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Als Jezus aankomt in Jeruzalem, en de mensen kennen hem natuurlijk al van al zijn wonderen en alles wat hij gedaan heeft, Dan denken ze, nu wordt hij koning. Nu gaat hij regeren. En als hij dan binnenkomt, dan roepen ze het uit. Hosanna. Hosanna. Ik wist trouwens niet wat dat betekende. Weet u dat? Hosanna. Dat is Hebreeuws. Hosha. Na. Dat betekent verlossing. Nu, alstublieft. Dat betekent dat. Hosanna. Gezegend is hij. Die komt in de naam van de Heer. De koning van Israël. Dat riepen ze. Nou, die hadden hoge verwachtingen. De koning van Israël. En iemand die een beetje thuis is in het Oude Testament, die begrijpt dat zij verwachten dat hij de beloofde Messias was. Zo zijn ze allemaal naar Jeruzalem gekomen, met die verwachting. En er zijn ook Grieken, hebben we kunnen lezen. Grieken, dat zijn waarschijnlijk mensen die of in Israël leefden of daarbuiten en in de God van Israël geloofden. En zij doen mee met het paasfeest. En nu ze er toch zijn, wil ze die Jezus wel eens zien. Want daar hebben ze al zoveel over gehoord. Een man die zelfs doden opwekt. Want kort daarvoor hebben we ook kunnen lezen over de opwekking van Lazarus. En daarom geloofden de mensen ook dat het de Messias zou zijn. Staat er. Ze hebben gehoord dat het Joodse volk geroepen heeft, de koning van Israël. Nou, die willen ze wel eens ontmoeten. En heel bescheiden als heidenen, ze waren toch buitenstaanders, zo was dat in die tijd, gingen ze naar een van zijn discipelen van Jezus toe. Ze durfden het niet rechtstreeks naar hem toe te gaan. En ze zeiden, wij zouden Jezus wel eens willen zien, wel eens willen ontmoeten. Dan gaat Filippus samen met Andreas naar Jezus om de vraag aan hem voor te leggen. Er zijn Grieken die met u willen spreken. En dan volgt die radicale preek van Jezus. Hij geeft geen eens antwoord. Dan zegt Jezus, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, zeg ik u, als de graankorrel niet valt en sterft, zo blijft hij alleen. Maar wanneer die sterft, dan brengt hij veel vrucht voort. Dat hadden ze niet verwacht. Dat is een antwoord dat ze niet verwacht hadden. En wat wil Johannes nou eigenlijk duidelijk maken? Die Grieken, die wilden Jezus zien als de genezer, als de wonderdoener. Ja. Maar Johannes wil duidelijk maken, de Grieken die zullen een heel andere Jezus op dit feest te zien krijgen. Want Jezus zal nu niet de koning van Israël worden, maar de man van smarten. Want diezelfde mensen die riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Zullen een paar dagen later zeggen, en masse, met z'n allen, kruist hem. Kruist hem. Dat is de Jezus die ze te zien zullen krijgen op dit paasfeest. De les van de graankorrel. We hebben het met elkaar gelezen en ik heb het nog eens voorgelezen. Het is eigenlijk een gelijkenis in een notendop. Een hele korte gelijkenis. Om iets uit te leggen van de betekenis van Jezus lijden en sterven. De discipelen krijgen onderwijs erover. Want let wel, het antwoord is niet gericht naar de Grieken, maar naar de discipelen. Die begrepen er ook nog niet zoveel van. Nou, een graankorrel. We weten dat allemaal wel, hè? Als je naar het tuincentrum gaat, kun je ook zo van die zaadjes, zakjes kopen. En dat lijkt zo dood als wat. Gewoon droge korrels. Maar wat is nou het wonder van de schepping? Als een graankorreltje nou in de aarde gedaan wordt en er komt water op, dan gaat zo'n doodkorreltje ontkiemen. Dan komen de hele kleine draadjes, lijkt het wel aan, worteltjes aan. En dan gaat het groeien. En dan kunnen de grootste bomen uit voortkomen. Dat is het wonder van de schepping. En hoe zit het daar met een graankorrel? Ik heb gelezen dat een graankorrel, tarwekorrel, gemiddeld komt er een stengel uit voort. En aan een stengel twee aren. En aan iedere aar gemiddeld, ik heb het gelezen. Ik weet niet of er hier boeren onder ons zijn die het beter weten. Maar 480 korrels. Dus uit één korreltje komen er ongeveer 900. Nou, dat is het beeld. En we begrijpen allemaal, Jezus gebruikt dat beeld voor hemzelf. Hij is die graankorrel. En hij moet gaan sterven. Hij moet gaan sterven, want hij zegt... waar staat het? Zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit dit uur? Dan zegt hij, nee, hierom ben ik juist in dit uur gekomen. Dit was nou echt de bestemming van zijn leven. Natuurlijk hoorde daarbij om het koninkrijk van God te laten zien. Dat eenmaal ook op aarde zal doorbreken. Maar het ging ook om verzoening te brengen voor de zonde van de mensheid. Daar is hij uiteindelijk voor gekomen. Dat is het fundament, het meest wezenlijke van zijn eerste komst. Lijden voor de zonde. Hij gaat de straf op de zonde dragen. Nou, ik zei al, dat is een evangelie waar de mens van nature gewoon niet op zit te wachten. Hoe zegt Jesaja het? En ik lees het heel rustig voor. Dan laten we die woorden eens tot ons door laten dringen. We hebben het, dat is misschien ook het probleem van ons christenen. We hebben het allemaal zo vaak gehoord. En zulke bekende woorden, dat het je soms ook niet meer raakt. Ik heb geprobeerd afgelopen week om die woorden nou eens tot me door te laten dringen. Luister maar eens goed. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede zal aanbrengen, die was op hem. En de Heere heeft ons aller ongerechtigheid van ons allemaal op hem doen aanlopen. Wij dwaalden allemaal als schapen. Wij keerden ons allemaal naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. We moeten misschien maar eens stil van worden. Wat dat inhoudt. En dat gaat nou gebeuren. Dat gaat nou gebeuren na Johannes 12. Johannes 12 is een keerpunt in het evangelie van Johannes. Na 12 gaat het echte lijden beginnen. En dan gaat dit in vervulling. En laten we nou vooral niet denken, zoals wel eens gedacht wordt, en zoals kinderen wel eens kunnen denken, dat het voor Jezus uiteindelijk niet zo zwaar was. Want ja, hij was toch immers Gods zoon? Maar dat is beslist niet waar. Hij was ook volkomen mens. Zoals u en zoals ik. Hij was dus net zo bang om te sterven en om aan het kruis te gaan dan wij dat zouden zijn. We lazen in ons schriftgedeelte al dat hij zegt, nu is mijn ziel ontroerd. Hij wordt emotioneel als hij gaat beseffen wat er hem te wachten staat dit Pascha. En Matthäus schrijft dat als het Jezus later in Gethsemane is, dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. Zeer beangst. Dus denk niet dat Jezus dat gewoon even voor ons heeft gedaan. Beslist niet. Kunt u dat nou begrijpen? Kun je dat nou begrijpen, dat u dat voor ons heeft gedaan? Mensen, ik denk dat valt niet te begrijpen. Dat kun je alleen maar begrijpen, uiteindelijk vanuit de liefde van God de Vader om ons te redden, en de liefde van de Zoon om zichzelf daarvoor over te geven. Dat was nodig. We worden niet zomaar gered. Dat heeft een hele hoge prijs gekost. Er is geloof ik een gedicht En dat zegt, wanneer ik dit wonder begrijpen wil, staat mijn verstand met eerbied stil. Het is gewoon volstrekt niet te vatten. Dat geheim. Het lijden van Jezus om ons vrij te kopen. Maar de Joden begrijpen daar weinig van. Ze snappen dat hele sterven niet. Weet je wat ze zeggen in vers 34? Maar wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. Hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? He, verhoogd, het was aan het kruis. Wie is die Zoon des Mensen? Ja, denken ze. Wij kennen de wet goed, maar in de wet staat toch dat hij voor eeuwig zal leven. Er staat, de wet van het Oude Testament bedoelt, zijn koningschap zal een eeuwig koningschap zijn, er zal geen einde aankomen. Ze denken, ja, als dit de koning is, hoe kan dat dan? Wat is dat dan voor een zoon des mensen? En dat is natuurlijk vandaag de dag nog steeds een struikelblok voor de Joden. Dat lijden en sterven is voor hun niet te begrijpen. Dat stuit op onbegrip. Zij hebben een andere Messiasverwachting. Een Messias die hun zal redden van de vijanden. En dat geloven wij ook. Dat dat eenmaal zal gebeuren. Maar hij kwam ook nog voor iets anders. Maar hadden ze dat nou kunnen weten? Is de vraag. Hadden ze dat nou kunnen weten? Nou, dat denk ik wel. Dan moeten ze hun hele Oude Testament lezen. Ook de profeten. En die geloven. En dan hadden ze ook kunnen lezen dat vers dat ik met jullie gelezen heb. Jesaja 53 vers 10. Als zijn ziel... zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En dat is precies wat Jezus hier zegt. Maar indien hij sterft, dan brengt hij veel vrucht voort. Precies hetzelfde. Als hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Let wel, het gaat om de Messias. Dan zal hij zaad zien. En er zijn meer plaatsen te noemen. Denk bijvoorbeeld aan Daniël. In Daniël 9 kunnen we lezen over die profetie, over die 70 jaarweken. Dat is een beetje ingewikkeld. Dat gaan we nu niet uitgebreid behandelen. Maar staat er dan 62 jaarweken, dat is ongeveer 450 jaar, na de herbouw van Jeruzalem, dat was ongeveer 450 voor Christus, zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Is dat niet indrukwekkend? Dat is precies de tijd dat Jezus leefde. De Messias, staat er letterlijk, zal uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Oftewel, je kunt het weten. Op grond van het Oude Testament. Dat dit de weg van de Messias ook zal zijn. Dat was de les van de graankorrel. En nu zit er nog een les in. Want we hebben kunnen lezen, als Jezus dat gezegd heeft, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dan gaat het gelijk door. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden. Dat betekent dat dat beeld van die graankorrel eigenlijk ook voor ons geldt. Dat liefhebben van eigen leven betekent niet willen sterven. En het haten van het eigen leven betekent wel sterven. Deftig gezegd, een analogie is dat. Een analogie. Tussen het sterven van die graankorrel is hetzelfde als het haten van je eigen leven. En hoe zit het nou met het woord haten? Daar kun je over struikelen. Als je dat catechisatie zou voorlezen, dan zeggen ze haten. Nou, dat is toch wel een beetje ongezond. Mijn eigen leven haten. Dan moet je naar de psychiater. Dat is niet gezond. Nou, ik zal u uit de droom helpen. Dan moet je inderdaad naar de psychiater. Als je jezelf haat, in de betekenis die wij daar vaak aan geven, dat is niet goed. Je hoeft jezelf niet te haten. Maar wat betekent het hier nou? Op de tweede plaats stellen. Kijk, Lucas. In het evangelie van Lucas kun je iets moois lezen en dat verklaart gelijk de betekenis van het woordje haten. Hij zegt, niemand kan twee heren dienen. of hij zal er één haten. Dat betekent niet dat je er eentje, laat ik zeggen, hartgrondig haat, een hekel aan hebt. Op de tweede plek. Je kunt niet twee mensen gelijk dienen. Dat gaat niet. Dus haten wil zeggen op de tweede plaats gesteld worden. Denk aan een ander voorbeeld. Indien iemand tot mij komt en niet haat, zijn vader of zijn moeder kan mijn discipel niet zijn. U gelooft toch niet dat u om Jezus te volgen een hartgrondige hekel aan uw vader of moeder moet hebben? Dat is niet de bedoeling. Dat woordje haten heeft ook een andere betekenis. Wat betekent, wie staat er nou op de eerste plaats? Dat betekent, als het puntje bij paaltje komt, is nou Jezus Christus belangrijker voor je of je ouders? Daarmee kun je heel veel van ze houden, natuurlijk. Dus dat snappen we, hè? Ik dacht, dat woord moet ik even uitleggen. Dan kun je over struikelen. Haat op de tweede plek. Nou, waar gaat het hier dus om? Het gaat om de radicaliteit van de navolging. Je kunt hem alleen maar navolgen als zijn leven eigenlijk belangrijker is dan je eigen leven. Daar gaat het over. Wie zijn leven lief heeft, dat wil hier zeggen, je eigen leven vast willen houden. Niet willen sterven met Christus. Niet tot hem komen. Niet je zonde belijden. Niet willen leven zoals hij dat wil. Dan zal je het verliezen. Uiteindelijk zal je het dan verliezen. Maar wie zijn leven haat, dat wil dus zeggen dat je zelf niet het belangrijkste bent, maar dat Jezus Christus voor jou het belangrijkste is geworden. Dan zal je het behouden. Je eigen leven haten wil zeggen hem dienen. Niet voor jezelf leven, maar voor hem leven. Voor hem leven. En die zal het behouden. Als iemand mij dient, lezen we dan, laat hij mij volgen. Hem volgen. Niet jezelf volgen, niet je eigen hartstochten, alles waar je eigen hart naar uitgaat. Nee, hem volgen. En dat is radicaal. Wie zou er nou Jezus willen dienen? En wie dient Jezus nou echt? Stel jezelf die vraag eens. Dat kun je weten aan de hand van het feit of je hem volgt. Of je hem volgt. En dat volgen is niet altijd makkelijk. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, heeft Jezus gezegd. En hij neemt zijn kruis dagelijks op zich en volgen mij. Dat is een boodschap, mensen. Je voelt hem gewoon aankomen, hè? Het is een radicaal evangelie. Ik moest denken toen ik hier binnenkwam, dat kruis wat hier staat, hè? Je hebt wel eens het idee dat er tegenwoordig christelijke gemeentes zijn waar je dat kruis ook wel weg kan halen. Daar staat het kruis niet meer centraal. Het welvaartsevangelie. Het evangelie is er om je gelukkig te maken. Alleen maar gelukkig en voorspoedig. Dat is niet het hele evangelie, mensen. Het christelijke leven heeft altijd een verbinding met het kruis. Dat lijden van Jezus zal altijd in enige vorm, ook in het leven van zijn volgelingen, zichtbaar blijven. Echt. Ik hoop dat u dat weet. En daarom is die troost dan zoveel heerlijker. Want als je leven alleen maar een successtory wordt, waar zou je Jezus nog voor nodig hebben? Mensen, ik heb nog een ontdekking gedaan. Dus even voor de fijnproevers. Dus je mag even pauze nemen. Ik zat Psalm 22 nog te lezen van de week. En Psalm 22, dat weten de meesten wel, is het lijdenspsalm bij uitstek. Daar wordt gesproken over het lijden. Moet het anders zelf maar eens lezen. En hoe eindigt die psalm dan?